gesprekken met mensen over waar ik dan mijn vertrouwen op stel en waar ik mee bezig ben. En dat Bijbellezen mij rust en vrede geeft. Ik doe dat gewoon in gesprekken met mensen, maar soms ook op internet, via allerlei social media, waar ik ook graag op actief ben. En wat je dan heel dikwijls hoort van ja, dat je nog gelooft in zo'n sprookjesboek. Er zijn mensen die geloven in sprookjesboeken en dan worden alle geloven over één kam geschoren. Of je nou boeddhist bent, nou boeddhist gaat dan nog een beetje, maar of je nou hindoestaan bent of moslim of christen, er wordt over één kam geschoren. En dan worden we gezegd dat we geloven in een sprookjesboek. En dan denk ik, ja, maar als je zegt dat de Bijbel een sprookjesboek is, dan heb je hem eigenlijk nog nooit echt opengeslagen. Want een sprookjesboek, ja, zoals de sprookjes van Grimm of het sprookje van Roodkapje of dat soort dingen, dat zijn duidelijke verhaaltjes, ook trouwens met een bedoeling om er iets van te leren. Maar als je de Bijbel openslaat, ja, dan zie je daar verhalen in, dan zie je daar geschiedenissen in, dan zie je daar liederen in, hè, psalmen worden die in de Bijbel genoemd. Er zijn briefwisselingen, er zijn voorspellingen, zoals Nostradamus ooit deed, maar dan in de Bijbel. Allerlei genres zijn bij elkaar, mensen die elkaar brieven schrijven. De Bijbel is duidelijk geen sprookjesboek. De Bijbel is een boek, een verzameling van allerlei geschriften door de loop der eeuwen, overigens in ongeveer 1600 jaar samengesteld. En dat is allemaal bij elkaar gevoegd. En op een of andere wonderlijke wijze, dat vind ik in ieder geval, en ik hoop daar vandaag ook iets van te laten zien, op een of andere wonderlijke wijze past dat allemaal bij elkaar. Dat kun je niet bedenken, dat 66 boeken door heel veel verschillende schrijvers over een periode van 1600 jaar zijn geschreven, die zijn bij elkaar gevoegd. En dat past. Natuurlijk wringt het hier en daar ook wel. We snappen niet alles wat erop geschreven is. Maar er is zoveel wat zo mooi past. Vandaag wil ik een lied met jullie bespreken. Een psalm. Psalm 45. En ik wil hem eerst voorlezen en dan gaan we samen eens kijken wat die psalm nou betekent. Wat zo'n heel oud lied, we praten dan inmiddels wel over een 3000 jaar oud lied, wat dat nou vandaag nog te zeggen kan hebben. Wat heb je daarvoor vandaag nu aan? Psalm 45. We staan bij een onderwijzing, we mogen er iets van leren. Een lied over de liefde. Nou, dat is in ieder geval actueel. Er zijn ook enorm veel liederen over de liefde vandaag. Welk lied gaat eigenlijk niet over de liefde? Hier een lied over de liefde, een liefdesliedje zou je kunnen zeggen. Voor de koorleider. Voor de bandleider, voor de leider van de band, die mag het gaan oefenen en studeren om het voor te dragen. Van de zonen van Korach, die hebben het gemaakt. Dat waren echte beroepsdichters, die waren daarvoor aangesteld en die hebben dat lied gemaakt. En het is op de wijs van de lelies. Dat was waarschijnlijk al een bestaand lied en op die wijs moest het dan gespeeld worden. Dus er staat boven het lied duidelijk een paar aanwijzingen over wat voor soort lied het nou is. Nou, daar komt het lied. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is net als de pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgestoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. God uw zwaard aan uw heup, o held, het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Reis voorspoedig uit in uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid, gerechtigheid. Uw rechterhand zal ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief. U haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van mirre, aloë
kaneel. En als u uit uw ivoren paleizen komt, waar men u verblijdt, zijn koningsdochters onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand in fijn goud van Ofir. Luister, dochter, zie, neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid. Omdat hij uw heer is, buig u voor hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk. De rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk één en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit een borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt ze naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij u gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap van vreugde. Zij gaan het paleis van de koning binnen. En uw zonen zullen de plaats van uw vader innemen. U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. Ik zal uw naam in herinnering roepen. Bij alle generaties. Daarom zullen de volken u loven. Voor eeuwig en altijd. Nou, dat is een liefdeslied. Het is een liefdeslied duidelijk in twee delen. Het eerste deel gaat over de koning en het tweede deel over de koningin, over de bruid. De meeste mensen, de meeste theologen, de meeste bijbelleraren denken dat dit lied geschreven is als een liefdeslied over Salomo en over zijn bruid die uit Egypte heeft gehaald, de dochter van de farao. Dat was zijn eerste bruid, zijn eerste vrouw, zijn voornaamste vrouw. Ik denk dat iedereen wel weet dat later Salomo nogal een bepaald pad op is gegaan en uiteindelijk met 1000 vrouwen in zijn maag zat. Tenminste, ik denk dat je daar een beetje mee in je maag zit, want 1000 is toch wel erg veel. Ik ben blij dat wij het maar bij 1 houden. Maar deze was zijn eerste. De dochter van de farao werd uit Egypte gehaald en werd naar het paleis van Salomo gebracht in Jeruzalem. En daar werd de bruiloft gevierd tussen Salomo en de dochter van de farao die uit Egypte kwam. En daar wordt dit liefdeslied door de zonen van Korach wordt voor Salomo en voor zijn vrouw, voor de koningin, gemaakt. Eigenlijk wel een heel toepasselijk lied, zou ik zeggen, als we morgen de verjaardag van de koning vieren, met de koningin. Het is een koningslied. Het is echt een lied om feestelijk bij te zijn. En dan in dat eerste gedeelte, daar gaat het over de koning. Die wordt als het ware op het schild gezet. Die wordt vereerd, die wordt verheven. Wat een geweldige koning. U bent veel mooier dan de mensenkinderen. U bent veel mooier dan iedereen. Wat bent u fantastisch. Dat is een sprookje, zou ik bijna zeggen. Wat is dat geweldig. Zo'n sprookje van een koningshuis te zien. Die sprookjes geloven wij toch ook nog in. Wij zien toch heel dikwijls maar graag de gouden koets. En Willem-Alexander en Maxima. En een hermelijnen mantel. En de opening van de Staten-Generaal. En de inhuldiging. En nou ja, alles wat om een koningshuis heen hangt. Er worden aparte bladen aangeweid, de bladvorsten en allerlei dingen worden erover geschreven. Dat soort sprookjes vinden we heerlijk. En ze zijn nog waar ook. We zien ze voor onze ogen gebeuren. Nou, hier is ook zo'n sprookjesachtige omgeving. De koning Salomo, zijn naam betekent vrede, is mooier dan wie dan ook. Dat is echt een geweldige koning. Genade is op zijn lippen. Hij is zo fantastisch. En daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Gezegend nu met een bruid. Met een bruid die uit Egypte mag halen, die daar wel bij het huis van de vader vandaan moet, die haar eigen omgeving, haar vader, de farao en haar moeder moet achterlaten, haar vrienden moet achterlaten. Het was nogal een hele verandering. Zeker in die tijd was een reis van Egypte naar Israël, naar Jeruzalem, was een reis die je niet zomaar even deed. Israël deed er ooit 40 jaar over. Dat is wat erg lang geweest, maar het was toch wel een paar dagen reizen met wat kamelen door de woestijn heen. Deze koning die wordt echt geprezen. En daar staat van, u rijdt voorspoedig uit in uw glorie. U heerst over uw vijanden. U bent koning van een rijk van de vrede. En dan staat er zo mooi, uw pijlen zijn scherp. En zij treffen het hart van de vijanden van de koning. Weet je, ik heb altijd gedacht, of heel lang gedacht, van die pijlen zijn scherp. Dat betekent van, hij legt ze om. Hij vernietigt ze. En soms is dat ook zo. En letterlijk zal dat ook wel zo geweest zijn. Alhoewel koning Salomo niet zoveel oorlog gevoerd heeft. Zijn vader David wel. Die streed met heel veel volken rondom. Er waren heel veel aanvallen. Maar Salomo, ja, zijn naam zegt het eigenlijk al. Shalom. Shalomo is de koning van de vrede. De koning die regeert over een vrederijk. En toen dacht ik ineens bij, uw pijlen zijn scherp en ze treffen het hart. Dat is dan een ander sprookje, een ander verhaal. Kent u dat van Cupido? Die zo zijn pijlen afschiet en het hart treft. En dat iemand dan zo'n pijl in zijn hart heeft en vol verliefd is. Ik gebruik het zelf nog wel eens graag. Als ik 's morgens wegga en Wilma is wat later op, mijn vrouw. Dan leg ik een briefje neer en dan zeg ik dag lieverd. En dan zet ik daaronder zet ik zo'n hartje en dan teken ik een pijl doorheen. Kent u dat? Getroffen door de liefde. Ik denk dat ook van toepassing is op deze koning. En zeker als het gaat over dit liefdesliedje. Zijn pijl heeft het hart van de dochter van de farao getroffen. En dan het tweede gedeelte, dat begint bij vers 11. Luister dochter, zie, neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Ze zal verdrietig geweest zijn. Als je wat ouder bent, zoals ik. Ik weet niet hoe oud je precies moet zijn. Willem-Alexander en Maxima die zijn in 2002 getrouwd. Dus je moet toch minstens wel een jaar of 7, 28 zijn om je dat te herinneren. Maar dan zien we nog hoe bij dat liedje wat gespeeld werd, Maxima zo'n prachtige grote traan over de wangen had. Weet u nog? Ja, verlangen naar het huis van de vader. Verlangen naar de eigen cultuur. Verlangen naar de plaats waar ze vandaan komt. En dat had deze dochter van de farao natuurlijk ook. En daarom roept deze dichter, vergeet nou het huis van je vader. Neig je oor, luister. Vergeet het volk, vergeet het huis van je vader. Want de koning, deze prachtige koning, die zal je schoonheid begeren of zal verlangen naar je schoon is. Wat mooi is. Buig je voor hem neer. Ga met hem mee. Er komen geschenken. Je krijgt een gouden kleed aan. Het wordt prachtig geborduurd. Je mag statig binnenwandelen. Je gaat een fantastisch mooie toekomst tegemoet. Je gaat de taal leren. Je gaat andere kleren dragen. Maar je komt in een prachtig volk terecht. Je zult het goed hebben. En jullie zullen ook kinderen krijgen. En je kinderen zullen op je troon zitten. En je nageslacht zal voor altijd hier koning zijn. Dat is het sprookje. Nou ja, het sprookje, het is echt gebeurd. Net zoals het sprookje van Willem-Alexander en Maxima echt gebeurd is. We hebben het kunnen zien met onze eigen ogen. En ik weet, de een heeft daar meer bij dan de ander. Mensen kunnen koningsgezind zijn of anderen willen juist een republiek. En daar ga ik het nu allemaal niet over hebben. Maar het is maar als voorbeeld dat je kunt zien hoe een sprookje werkelijkheid kan zijn. En dit sprookje van deze koning is ook werkelijkheid. Dan zo'n 1200 jaar later is daar een schrijver van een brief aan de Hebreeën. Dat betekent aan de Hebreërs, aan de mensen die eigenlijk uit Israël komen. De schrijver van de brief aan de Hebreeën, mogelijk is het Paulus geweest, dat weten we allemaal niet zeker. Het zou kunnen, ik denk het wel. En die komt op deze psalm terug. Gaan we ook even lezen. Hebreeën hoofdstuk 1. Een van de mooiste hoofdstukken vind ik uit de Bijbel. Want daar gaat het over zulke prachtige, grote dingen. Ik haal er maar een paar dingen uit. Ik begin gewoon even bij vers 1. Daar staat nadat God voorheen vele malen, heel veel keer en op veel manieren tot de vaderen, tot onze voorvaderen gesproken heeft door de profeten, heeft hij nu, zegt Paulus, laten we maar Paulus zeggen, heeft hij nu, zegt Paulus, in het laatst van de dagen tot ons gesproken door de Zoon. De Zoon van God is altijd het centrum van de Bijbel. Dat is waar het om gaat. Die staat in het middelpunt. Daar begint het mee. De Zoon van God is van eeuwigheid, al van voor de schepping. De Zoon van God is niet geschapen, is niet gemaakt, is eeuwig. Ik liep pas met een kleinzoon van me buiten. En die wilde wel eens met me praten, ook over geloof. Hij begon met opa, twijfelt u wel eens aan het geloof en zo? Ja, natuurlijk, opa ook, net als iedereen wel. Zelfs als opa voorganger is, dan zijn er af en toe nog dingen die bij je binnenkomen. En ik denk, oh, daar moet ik eens over nadenken. Hij is 15. Hij zegt, dat heb ik ook geprobeerd, maar dat lukt me niet, want dan wordt alles zo zinloos. Dan, als je niet in God gelooft, dan gaat het eigenlijk nergens over. Maar ik heb wel gedacht van, bestaat God nou echt? En toen dacht ik van, nou misschien wel niet, want God heeft alles gemaakt wat bestaat. Dat klopt. Ik zei, ja, dat klopt. Maar hij heeft zichzelf niet gemaakt. Dus hij bestaat niet. Slimmigheidje eigenlijk. Maar er zat ook wel veel in. Want wat bestaat, is waar wij hier in leven. Materie, zeg maar. Stoelen, die ziet u hier niet voor u, maar die zie ik wel voor me. Of de stoelen waar u thuis op zit. Materiële dingen, wat bestaat. Waar we aan gehecht zijn. Waar we zelfs van gemaakt zijn. We zijn van stof gemaakt. Alles wat bestaat is door God gemaakt. Maar God is er op een totaal andere manier. In zekere zin zouden wij kunnen zeggen hij bestaat. Maar hij is er op een totaal andere manier. Hij is van voor de schepping. Hij is voor dat wat dan ook gemaakt is. En het bijzondere is dat hij op een gegeven moment in die schepping binnenkomt. Dan wordt God zelf mens. Dat is eigenlijk de kern van de Bijbel. Dat God zelf mens wordt, dat verhaal wat we kennen van kerst. In Bethlehems stal lag Christus de Heer in doeken gehuld als kindje ten Heer. Dat verhaal wat we kennen van nog kort geleden van de Passion, van de kruisiging van Christus en van de opstanding van Christus. Dat verhaal waar Jezus Christus, de Zoon van God, want daar gaat het over, echt, we zeggen dat met oude termen, in het vlees gekomen is. Maar dat betekent eigenlijk gewoon dat hij zijn eigen schepping geworden is. Dat hij geworden is zoals wij. En dus bestond. Er ook voor ons was. En nadat God vele malen in vroege tijden tot de vaderen gesproken had, tot onze voorvaderen, in profetieën, in gedichten, in verhalen, in gebeurtenissen, heeft hij nu, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, in deze tijd, in de laatste tijd, tot ons gesproken in de Zoon. Namelijk, hij is geboren in Bethlehems stal, hij is gekruisigd, hij is begraven en hij is opgestaan. Wat voor spraak moet je nog meer hebben? Dat is geen sprookje, maar dat is spreken. Dat is het spreken van God door de Zoon. Johannes zegt in Johannes hoofdstuk 1, de Evangelie van Johannes, een ander Bijbelboek. In de beginnen was het woord, was het spreken zouden we kunnen zeggen. En het woord was bij God en het woord was God. En dat woord is vlees geworden. En dat heeft onder ons gewoond. Dat is gewoon bij ons gekomen. Dat hebben we mogen zien, mogen aanraken. En uiteindelijk hebben we hem ook aangeraakt en aan het kruis genageld. Dat woord is vlees geworden. Nou, dat is eigenlijk die eerste tekst van Hebreeën 1. En dan wordt er een heleboel gezegd. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid in vers 3. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij heeft, staat er dan ook, de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand gebracht. Vrijgemaakt. Alle mensen zijn behept met zonde. De letterlijke betekenis van zonde is doel missen. Ja, weet je, zoveel mensen missen het doel. Weten soms niet eens wat het doel van het leven is. Heeft het wel een bedoeling? En hij heeft al de zonde, niet alleen het doel missen, maar ook zonde die we daadwerkelijk gedaan hebben. Je kunt denken aan allerlei dingen, kleine dingen, van diefstalletjes en leugens tot grotere dingen als overspel en moord en wat dan ook. Maar hij zegt, ik heb dat allemaal als het ware samengebald en ik heb dat gedragen en ik heb weer verzoening gebracht. Ik heb het recht gezet. Het is goed. God kan vrede hebben, shalom, Salomo zijn, koning zijn over de mensen. Dat is Hij heeft zich neergezet, staat er dan in vers 3, aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zie je dat we dan al een beetje bij Psalm 45 komen? En dat sla ik nog een stukje over, want anders duurt het allemaal veel te lang. Maar tekst voor tekst is het schitterend om te zien. In vers 8 zegt hij dan, maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van recht. Dat is Psalm 45. Helemaal precies. Dat kunnen we daar precies teruglezen in Psalm 45, dat die troon bestaat in alle eeuwigheid. En dat de scepter, een gouden scepter, een soort gouden stokje wat de koning draagt, waarmee die, een soort symbool van zijn macht en van zijn genade en van zijn heerlijkheid, die bestaat tot in eeuwigheid. He, Psalm 45, vers 7. Uw troon, o God. Dat is, ineens gaan we het ook zien. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat in Psalm 45 koning Salomo eigenlijk God genoemd wordt. Nou gebeurde dat al meer. Rechters en hooggeplaatste personen werden ook goden genoemd. Elohim in het Hebreeuws. Maar toch hier, uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. Daar zien we dat het eigenlijk wel ver boven koning Salomo uitgaat. De scepter van uw koninkrijk, zie je wel, Hebreeën en Psalm 45. De scepter van uw koninkrijk, wat is dat voor een scepter? Wat is dat voor een stokje waarmee die beslissingen neemt? Een soort zegelring, zou je kunnen zeggen. Dat is een scepter van rechtvaardigheid. Een eerlijke koning. Een eerlijke overheid. Een eerlijke regering. Maar we niet hoeven te denken, klopt het allemaal wel? Zit er hier en daar niet wat corruptie of wat schandalen tussen? En de preek is er niet voor bedoeld om dat soort dingen aan te kaarten, maar we weten allemaal dat macht corrumpeert. En dat geld leidt tot overtredingen. En dat het maar goed is dat er controle is op allerlei democratische processen. Maar deze koning is een koning die eerlijk is. Hij is ook alle macht. Hij hoeft niemand naar de ogen te kijken. Hij hoeft niet van mensen iets te verwachten. Hij kan volkomen eerlijk zijn, rechtvaardig. Hij heeft de gerechtigheid lief. Als je bij hem komt, dan word je eerlijk, dan word je oprecht behandeld. En hij haat goddeloosheid. Weet je, dat haten, dat klinkt een beetje hard. Maar toch denk ik, goddeloosheid, het afdwalen van God, het wegdwalen bij God. Goddeloosheid is wat de Bijbel dikwijls ook noemt, het gewoon in de materie leven, alleen maar materieel bestaan. Geld, macht. De Bijbel zegt, verlangen naar geld, geldgierigheid met een oud woord, verlangen naar geld is de wortel van alle kwaad. Daar begint het allemaal mee. Met geld is alles te koop in deze wereld. En macht, ja, ontvang je als je veel geld, als je veel goud hebt, als je rijk bent en als je bezittingen hebt. Maar dan zit je aan de materie vast. En de materie, alleen maar materieel, die materie is niet goddeloos, maar als je alleen maar materieel bezig bent, ben je zonder God bezig. En dat betekent goddeloos, zonder God. En om dat te veranderen, staat er, heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. Daar zien we eigenlijk dus dat die koning Salomo, dat is niet alleen maar een koning van toen en van ooit en van een sprookjespaleis met een sprookjeskoningin uit Egypte, maar dat die koning Salomo, dat een voorbeeld, Bijbels zeggen we dan, een type is van de grote koning, van de Zoon van God, van de Heer Jezus Christus, die uiteindelijk vanuit de eeuwigheid in het bestaan is gekomen, aan de mensen gelijk geworden is, zich vernederd heeft tot de dood van het kruis en zo de mensheid verzoend heeft met God. En daarom is er een nodiging die hier ook staat aan deze koningin, die uit Egypte komt, die bij de farao vandaan komt. En Egypte is altijd een beeld van, u weet wel, Israël is ook uit Egypte, met de 10 plagen uit Egypte getrokken naar Israël toe. Egypte is altijd een beeld van de wereld waar je uit vandaan komt naar het beloofde land. En als hier tegen deze koningsdochter wordt gezegd, vergeet uw volk en vergeet het huis van uw vader en laat de koning uw schoonheid begeren, dan weten wij inmiddels dat die koning eigenlijk de Zoon van God is. Dat die koning de Heer Jezus Christus is. Dat die koning volgens Hebreeën 1 de eeuwige God is, de afbeelding van zijn wezen, de uitstraling van zijn heerlijkheid, zijn fantastische glorie en glans. En dan wordt er tegen ons gezegd, als het ware als een bruid, of je nou man of vrouw bent, er wordt altijd gezegd, je mag de bruid zijn. En er wordt gezegd tegen jou en tegen jou en tegen u en tegen jou, hey, kom, vergeet je volk, vergeet het huis van je vader. Ik bedoel daarmee natuurlijk, vergeet je vader die in het verzorgingshuis zit. Of vergeet je vader die op dit moment ziek is. Wat zorg daarvoor. Eer je vader en je moeder. Dat is echt belangrijk. Dat is zo belangrijk in de Bijbel. En ik heb tranen, werkelijk tranen, als ik denk aan mensen die eenzaam sterven in verzorgingstehuizen nu. Dan denk ik, waarom moet dat nou echt? Daar heb ik echt wel mijn vragen over. Maar hier gaat het over iets anders. Hier gaat het over een hoger principe. Waar jij geroepen wordt om te vergeten, om achter je te laten dat je van geld gelukkig wordt. Dat je van goud blij wordt. Dat je van materiële dingen je doel kunt maken. En hier wordt gezegd, vergeet dat nou. Van geld word je niet gelukkig. Weet je, God blaast erin. En ik zeg niet dat dit de straf van God is of wat er dan ook is met dat hele coronavirus. Maar het is wel zo dat er één dingetje gebeurt en de hele economie ligt op zijn gat. Is klaar. 92 miljard staatsschuld hebben we straks. Hoe kunnen we het ooit oplossen? Hoe komen banken er weer bovenop? Hoe kunnen mensen weer hun bedrijf opstarten en aan een normaal bestaan komen? Ik denk dat we economisch gezien in zo'n diep gat vallen, nou, als we het nauwelijks beseffen. Even tussendoor kan dat nog wel. Ik moest eraan denken toen Israël ook alleen maar aan geld en goederen dacht, later, veel later dan Salomo. Toen hebben de profeten gewaarschuwd en gezegd, denk nou niet alleen aan geld en aan rijkdom en aan macht. Maar denk aan de wet van God die zegt, rust op de zevende dag. En hou elk zevende jaar een sabbatjaar. En hou elk 49ste jaar een jubeljaar, elk 50ste jaar. Geef het land rust, hou zelf rust. Wees niet alleen maar bezig met geld en goederen. En toen dat niet gedaan werd, toen dat 490 jaar lang niet gedaan werd, drukte God op Ctrl-Alt-Delete en resette die de computer. Reset. En toen zei hij van 490 jaar, dan hebben jullie 70 keer geen sabbatjaar gevierd. Weet je wat? Ik geef het land 70 jaar rust. Gaan we naar Babel. Dan mag het land uitrusten. We zijn hier zo lang. Misschien ook wel 70 jaar. 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog. 68 jaar na de watersnoodramp in Nederland. Maar we zijn bezig met opbouw, economie, groter groeien. En misschien is de stem die hier doorheen klinkt ook wel eens even. Tjip. Ctrl-Alt-Delete. Vergeet, o dochter, het huis van je vader. Neig je oor, let op wat God te zeggen heeft door dit zogenaamde sprookjesboek. Dan zal de koning verlangen naar je schoonheid. Dan wordt het veel mooier voor je. Dan kun je proberen God te vergeten. Maar dan zeg ik mijn kleinzoon na, opa, ik heb het geprobeerd, maar dan wordt alles zo zinloos. Maar als je achter je laat wat in deze schepping is en je uitstrekt naar wat God je geven wil, dan gaat je leven zich vullen. Dan krijgt je leven zin. Dan krijgt je leven inhoud. Dan gaat hij je leven vullen en dan geeft hij je nieuwe kleren. Dat is figuurlijk natuurlijk, maar straks ook letterlijk. Nieuwe kleren van goud geweven, met veel fijne kleuren. Dan mag je de bruid van de koning zijn. Dan mag je uiteindelijk met hem één worden, want dat is de bedoeling van de koning en de koningin. Dat als ze samen gaan samenwonen na hun huwelijk, dat ze dan samen ook één worden en nageslacht voortbrengen. Nou, dat mogen wij bij de koning, bij de zoon. Dan mogen we uiteindelijk zijn wat God voor ons bedoeld heeft. Als God te zijn. Met hem één te worden. Dat is je uitnodiging voor vandaag. Laat de koning je schoonheid begeren. De Bijbel noemt dat niet anders dan, eigenlijk moet je opnieuw geboren worden. Je verlaat het huis van je vader. En zoals Israël ooit ga je door de Schelfzee heen. En alles achter je laat je achter. En je gaat uiteindelijk het beloofde land binnen. Oh, dat is niet gelijk. Daar gaat nog heel veel strijd mee gepaard. Israël zat 40 jaar in die woestijn. En als jij vandaag kiest om God te gaan volgen, dan wordt je leven niet gelijk roze geur en maneschijn. Maar dan is er wel hoop. Dan is er uitzicht. En die zit niet in het herstel van de economie. Die zit niet in het herstel van je balans. Die zit niet in het herstel van de banken. Dat is ook fijn hoor, als dat allemaal mag gebeuren. Absoluut, zeker, goed, fijn. Dat mag ook. Maar dan is er een anker wat je hebt, omdat je op God vertrouwt. Omdat Hij niet laat varen. Zo beginnen heel veel kerkdiensten al eeuwenlang. Hij laat niet varen, dat betekent Hij laat niet los. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Een van mijn lieve kinderen, een dochter van mij, Alida, kreeg vorig jaar borstkanker. De borst is afgezet, klieren weggehaald, chemokuren, bestralingen, angst, zorg. Dat zitten we toch aan het leven vast, natuurlijk, zij, wij. Ik heb nog nooit, nooit zoveel gehuild als toen. Maar als ze iets publiceert op Facebook, dan zit er zo'n hashtag bij, weet u? De meeste mensen weten wel wat een hashtag is, zo'n kruisje, waar je altijd aan kunt herkennen wat iemand zei. En zij zet daarbij hashtag, voor altijd alle eer aan God. Niet alleen als het goed gaat, maar ook als je kanker hebt. Ook als je borst eraf gaat. Ook als je corona hebt. Ook als je door allerlei vreselijke situaties heen gaat. Kun je altijd zeggen, hashtag, voor altijd alle eer aan God. Amen. Ik wil graag met jullie bidden. Almachtige God, liefdevolle Vader, dank u wel dat u een koning bent van shalom, van vrede. En dat u in deze tijd waarin zoveel onvrede is over de hele wereld, waarin volken strijden met elkaar, waar oorlogsberichten overal vandaan komen, misschien nu even wat minder omdat ze overstemd worden door coronaberichten, maar in Iran, in Israël, in Syrië, bij de Koerden, in Turkije, in Noord-Korea, in China. Vader, wat is er enorm veel strijd. En dat u hebt gezegd, er zal strijd zijn, maar ik ben de koning van de vrede. En uiteindelijk kom ik terug. Uiteindelijk komt deze zoon terug en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg daarnaast Jeruzalem. En dan zal hij de koning van de vrede worden. De koning van shalom. En vandaag, Vader, dank u wel dat u ons alle uitnodigt om in zijn aanwezigheid te zijn. Om hem te aanvaarden. Om hem als het ware in te ademen en onze zonde uit te ademen. En zo in de nabijheid van God te zijn. Dank u wel dat we u zo mogen kennen. Dank u wel dat u zo naar ons toe komt. En als er mensen kijken die zeggen van, daar wil ik wel eens meer van weten. Of dat zeg je nou wel, of ik heb nog wel een vraag voor je. Ik heb ook mijn preek vandaag gedeeld op Twitter en Facebook en allerlei andere plekken. En als er mensen zijn die kijken en die willen er meer van weten, je mag mij altijd mailen of schrijven. Zoek maar op Facebook naar Simon van Groningen. Of schrijf naar Reobot en dan hier de gemeente in Sliedrecht. En dan krijg je ook mijn adres. En we kunnen er altijd over praten. Geen enkel probleem. Ik sta daar open voor. Om te luisteren, om te praten en om te vertellen wat ik bedoel.